Wij lezen verder uit de Bijbel uit Genesis 2. Genesis 2 vanaf vers 4. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. Ten tijde dat de Heere God aarde en hemel maakte, er was nog geen enkel veldgewas op de aarde en er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten, want de Heere God had het niet op de aarde doen regenen en er was geen mens om de aardbodem te bewerken, maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Zo werd de mens tot een levend wezen. Voorts plantte de Heere God een hof in Eden in het oosten en hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Ook deed de Heere God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten, en de boom des levens in het midden van de hof, naast de boom der kennis van goed en kwaad. Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier stromen. De naam van de eerste is Pison, deze stroomt om het hele land Havila, waar het goud is, en het goud van dat land is goed. Daar is de balsemhars en de steen chrysopraas. De naam van de tweede rivier is Gihon. Deze stroomt om het hele land Ethiopië. De naam van de derde rivier is Tigris. Deze stroomt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden, om die te bewerken en te bewaren. En de Heere God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want de dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. En de Heere God zeide: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht hij tot de mens om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf naam aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot de mens. Toen zei de mens: dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. En ze beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkaar niet. Zover onze schriftlezing. Tekst voor de preek is vers 18 van hoofdstuk 2. En de Heere God zeide: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Eerst even een vraagje om erin te komen, de kinderen. Wat is het verschil tussen een jongen en een meisje? Wie roept er wat? Of is er geen verschil? Best moeilijk eigenlijk, hè? En ook best wel... jongen, dat ga ik zomaar even niet zeggen, want straks zeg ik iets waar oma een beetje beledigd door is. Of mijn buurman. Dan gaan we gewoon verder. Ja? We zitten erin, denk ik. Want hier gaat het om... En de Heere God zeide: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Weet je van onze Heer Jezus Christus, het grote verschil tussen schepping en evolutie, en daartussen hangt intelligent design, een plan door een intelligentie. Wel of geen God die alles bedenkt, die alles met een bedoeling maakt, die alles bekijkt of het goed is. Grote verschil daardoor in hoe je moet leven is: volg de natuur en je gevoelens, evolutie, of volg je God, schepping. De laatste 2 weken geleden Genesis 1. Nu lezen we Genesis 2 en onze eerste reactie kan zijn: Genesis 1 en Genesis 2 spreken elkaar tegen. Vergelijk de volgorde maar eens. Genesis 1, God schiep de dieren als ene laatste en daarna mensen. Hier, Genesis 2, God schiep de mens en maakte voor hem de dieren. Hoe rijmen we dit met elkaar? Zonder te zeggen: doe dat boek maar weer dicht. Het is onduidelijk. Nog vast te stellen: hoofdstuk 1 schrijft over hetzelfde als hoofdstuk 2, maar met een ander doel. Hoofdstuk 1 beschrijft de volgorde van de dingen die God maakt duidelijk als een rangorde. Van planten, vissen, vogels, zoogdieren, de mens. Zou hoofdstuk 2 hetzelfde, maar dan anders willen vertellen? Niet de rangorde, maar hoe God op ideeën kwam bij het scheppen. Kijk maar naar de naam van God. In hoofdstuk 1 is het God. In hoofdstuk 2 is het de Heere God. In hoofdstuk 1 de orde van de dingen zakelijk geschetst. In hoofdstuk 2 gaat het om de onderlinge verhoudingen. En dat merk je al aan de naam van God. De Heere. Ik ben die ik ben. Yahweh, Adonai. De naam waarmee die vriendschap sloot met Mozes om een heel volk aan zijn hart te krijgen. Israël. De Heere God, dat is Gods naam waarin hij relaties aangaat. We gaan in deze preek 3 dingen bekijken in hoofdstuk 2. Wie is God? Wat zegt Genesis 2 en vers 18 vooral over God? En God zeide: het is niet goed. De tweede: wat is het dan niet goed? We hebben het over alleen zijn. De derde: de oplossing van dit wat niet goed is, de hulp die past. De eerste, wij hebben het over God. Want hij is de eerste en de enige die in dit hoofdstuk spreekt en doet. Mens heeft in dit hoofdstuk een klein bijrolletje. God is goed bezig. God heeft alles gemaakt en het is zeer goed. Hij maakte de mens en zag dat het zeer goed was. En een dag lang neemt hij de rust om alles wat hij gemaakt had te bekijken vol goddelijke vreugde. Samen met de mens, denk ik. Die eerste zondag op aarde. God samen met de mens vol goddelijke vreugde. En dan kijkt hij nog eens naar diezelfde mens en zegt: het is niet goed. Hoe hebben we het nu? Het is niet goed dat de mens alleen is. Heel belangrijk vast te stellen: dat wat wel en dat wat niet goed is, door God bepaald wordt. God weet wat goed is, omdat hij zelf goed is. Wij hebben een probleem. God zag dat het goed was, de mens, en hij zei dat het niet goed was, dezelfde mens. Hoe zit dat? Ik denk zo. De mens was goed. Een perfect geboetseerd kunstwerk. Een volmaakt lichaam. Een volmaakte geest. ook een heel goed beeld, gelijkenis van God. Alleen, zoals de mens er stond, gaf het één ding nog niet weer van God. Leek het op één ding nog niet op God. Zoals hij daar in zijn eentje stond, was hij geen beeld, geen gelijkenis van deze karaktereigenschap van God, die van relatie. Luister eens hoe God aan de mens begon. Laat ons mensen maken. Ons. God heeft relaties in zichzelf. Hij is één en hij is niet alleen. Denk maar aan God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. God is nooit alleen. God heeft relaties, vriendschap, kameraadschap in zichzelf. Vader, Zoon en Heilige Geest. En God heeft ook, toen hij alles schiep, een band aangeknoopt met iets buiten zichzelf. De schepping. Vandaar dat hij de mens ziet en van hem zegt, het is niet goed dat hij alleen is. Omdat een mens alleen dit niet uitbeeldt van God. Dat God zegt, laat ons iets doen. En het mooie vind ik, God kijkt of het goed is, of het goed gaat met zijn schepping. Tweede, wat is niet goed dan? Wat is alleen? Wat zag God precies? Denk er eens aan. Er was op de hele wereld maar één mens. Kun je je voorstellen? Zo ver je naar het oosten of naar het westen of over de zee gaat varen, je komt nooit iemand anders tegen. Dat was Adam. Zo alleen kunnen wij nauwelijks meer zijn. Maar we moeten bedenken, deze mens was niet alleen niet getrouwd, had geen vriendin, maar had ook geen vader en geen moeder. Had geen familie. Had geen vrienden. Had geen collega's. Echt helemaal niemand. Ik weet niet of de kinderen de films Home Alone hebben gezien. Home Alone 1 en 2. Over dat jochie dat op kerstvakantie thuis gelaten wordt. Of ik geloof dat hij soms zelf ook probeert thuis te blijven. Hij is alleen. Terwijl zijn ouders en zijn familie op vakantie zijn. Hij is alleen thuis. Toch ziet hij 's morgens de postbode de krant in de tuin gooien. Toch is hij doodsbang voor de inbrekers. Hij is alleen thuis, maar niet alleen. Kan niet meer. We kunnen nooit meer helemaal alleen zijn. Maar voor Adam, geen postbode voor hem. Geen winkel met een toonbank met daarachter een meneer of een mevrouw. Zelfs geen inbreker die van zijn fruit wil stelen. Het woord alleen dat hier staat betekent voor zichzelf. De mens was helemaal voor zichzelf. Helemaal afgezonderd. Helemaal apart van elkaar. En deze mens kon niet anders. Wij kunnen met vele mensen om ons heen ook zo zijn. Je leeft voor jezelf. Contacten ga je slordig mee om. Ouders horen maandenlang niets van hun kind. Wat doet hij dan? Wat doet ze dan? gaat met niemand echt om. Stekels overeind naar de verplichte mensen om hem of haar heen. Een eigen wereld. Misschien wel een computer. Maar geen mens die dichtbij mag komen. Wij zien met God dat dat niet goed is. Het is op zijn best egoïstisch, op zijn ergst contact gestoord. Waarom is dat niet goed? Niet omdat de mens daar last van heeft. Ik denk dat Adam er geen last van had. Hij wist niet beter. En wij hebben soms ook te weinig last van. Het is ook soms wel eens heel makkelijk voor jezelf alleen met niemand iets te maken te hebben. Het is niet goed om de eenvoudige reden omdat God het ziet en zegt. God zelf is nooit alleen. Is nooit alleen voor zichzelf en op zichzelf gericht. God zelf wacht op de mens om de aarde te bewerken in vers 5. En wel, nog voor de zondeval is dit niet goed. Het heeft het alleen zijn van Adam heeft dus nog niets met zonde te maken. Dit alleen zijn van Adam is niet asociaal. Maar des te sterker. Na de zondeval is het niet goed dat de mens alleen is. Omdat na de zondeval we zondigen en in verleiding komen. En let maar eens op, ga maar eens in je eigen leven na. We zondigen meestal voor onszelf en alleen. Alleen zijn is op jezelf gericht zijn, onafhankelijk voor je eigen part, voor je eigen deel werken. God doet dat niet. Dus is het niet goed. God zegt en ziet het. Of het goed is met jou, met mij, met u. 3, de oplossing van het probleem. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En God bouwde een vrouw. Vers 22. En we worden zomaar op het verkeerde been gezet. Woorden als een hulp die bij hem past. Een rib uit je lijf. Vrouw van een rib van de man gemaakt. Is de vrouw ondergeschikt? Tweederangs, wereldburger. Luister goed naar de woorden. Tot vers 23 gaat het stevast over de mens. Hij wordt wel hij genoemd, maar pas in vers 23, als er twee soorten mensen zijn, man en vrouw, komt voor het eerst het woord man. Tot dan toe is het mens. Je zou zeggen, je had eerst een mens, daarna een man en een vrouw. En ik weet niet hoe ik dat denken moet, die mens. Ga daar niet over fantaseren. En in ieder geval wordt die stevast mens genoemd voordat die vrouw er is. Er wordt nog geen man genoemd. Het tweede woordje waar we goed op moeten letten is, en wat ons mogelijk op het verkeerde been zet, dat God een hulp gaat maken. Denk niet aan de vrouw als hulpje in de huishouding. Maar denk aan ons openingszin van elke kerkdienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Wie wil er beweren dat als we God onze hulp noemen, hem als een hulpje van ons beschouwen? Niemand. Wie is er groter? De hulp of degene die de hulp nodig heeft. En zij onder ons die geholpen moeten worden, weten het soms pijnlijk. Ik ben minder geworden. Ik kan het niet meer alleen. Ik heb hulp nodig. En dat is een flinke drempel. Dat voelt als achteruitgang. Soms als een afgang. En het is een oefening in nederigheid. Dus de vrouw als hulp zegt niets kleinerends over haar. Hoogstens over hem. Volgende woordje waar we op moeten letten is die bij hem past. Dat klinkt alsof de vrouw wordt gemaakt voor de man. De man is het model. Daar moet de vrouw bij passen. Dus de man is het origineel. De Statenvertaling echter heeft hier hele andere woorden, een beetje moeilijker. Die zegt, ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem is. Wat is dat? Dat is iemand die voor je neus staat, die jou recht in je ogen kijkt, die op gelijke hoogte je aankijkt. Ik weet niet, voor degene die getrouwd zijn of verkering hebben, verliefd en iemand naast hen hebben, wat jullie als iets heel intiems in het begin van je relatie vindt, maar ik en mijn vrouw vonden het langdurig en diep in elkaars ogen kijken een van de intiemste houdingen. Dus ook het woord die bij hem past is niet aangepast aan hem, maar is zeer gelijkwaardig en dus best spannend voor beide. Wie of wat wordt het dan? Die hulp die past. Kennelijk is God dus het niet. God is dus te groot. Hij is boven ons. De dieren worden gemaakt. Zit zo'n passende hulp daartussen voor de mens? Maar voor de mens, voor zichzelf, vond hij geen hulp die bij hem paste. De dieren kijken je wel aan, maar hun blik is niet de blik van een tegenover. De dieren zijn zeg maar, ook al is een olifant veel groter, te klein. Erg jammer voor mensen zoals Michael Jackson, die het toch probeerde. Ook die chimpansee, ook die hond, is niet de opheffing van je alleen zijn. God maakte een zijde van de mens, in onze vertaling lezen we rib, tot een tegenover. Lees in onze vertaling rib. De vrouw, een rib uit je lijf? Weer zouden we een minder waardig gevoel erbij kunnen hebben. Ik zeg zijde. De helft. De mens is niet beroofd van één rib, maar ze splitst. Hoe kom ik op dat woord? Het woord dat hier staat in het Hebreeuws wordt alleen hier met rib vertaald, terwijl het elders in de Bijbel voorkomt als de zijde van een berg, flank van een berg, 2 Samuel 16. De zijwand van de ark of van de tabernakel, Exodus. De planken van de lambrisering, de vleugel van de tempel of de aanbouw van de tempel. Hey. Bijna alle keren komt dit woord voor in de tempelbouw. Kun je nagaan met wat voor bijzonders heiligs we te maken hebben als God man en vrouw schept. De vrouw is dus in ieder geval niets onheiligs. Het woord wordt dus meestal gebruikt voor de ene kant van iets met twee kanten. Plank van de berg, de zijwand van een altaar of van de ark. Zijde is dus het meest voor de hand liggende woord. Ook hier in Genesis 2. De mens gesplitst toen God de vrouw bouwde. De vrouw gebouwd van de helft van de mens. Om te weten wat dat betekent, nemen we even die betekenis van deurvleugel. Ik kijk even rond. Er zijn hier twee vrijgezellendeuren en één getrouwde. Dan gaan we even naar kijken. De achterste, waar je door bent gekomen. Deurvleugel, twee deurvleugels maken samen de deur. En in de Bijbel gaat het om de deuren van de tempel. Nou, bij ons gaat het om de deuren van de kerk. Een dubbele deur. Kijk eens goed naar ze. Ze staan naast elkaar in de deuropening. In het Hebreeuws zouden ze met dit woord aangeduid worden: twee ribben in de opening. Zijn ze even groot? Ineke, zou jij ze even een klein beetje weer dicht willen doen? Dan kunnen we ze iets beter zien. Wie beslist? Wie kijkt even om? Zijn ze even groot? Voor het oog dan. Ja, hè? Ze zijn even groot. Die twee deuren zijn even groot. Oké. Want anders krijg je tocht. Samen sluiten ze de ene deuropening. In grootte en waarschijnlijk in gewicht zijn ze gelijkwaardig. Deze deuren, zie ik, zijn in alles gelijk. Vaak zie je bij een dubbele deur dat ze wel even groot zijn, maar in functie verschillend. De ene deur heeft de klink en de andere deur de grendel. Deze deuren zijn gelijkwaardig en gelijk. De meeste kerkdeuren zijn gelijkwaardig en ongelijk in functie. De een de deurknop, de ander de grendel. En God zeide: het is niet goed dat de mens alleen zij, en maakte voor hem een tegenover als een dubbele deur. Dus is het ook niet goed voor de mens een ongelijkwaardige relatie te hebben. Kijk nog eens naar die deuren. Voor de getrouwden onder ons. Dat bent u met uw echtgenoot. Dat bent u met uw echtgenote. Het is niet goed als de een groter is dan de ander. Figuurlijk dan. Want dan tocht het in je huwelijk. En voor hen die fantaseren over verliefd zijn en over, oh, gaat het mij lukken? Wat zal ik vinden in mijn leven? Een vriend of een vriendinnetje. Zo één moet je zoeken. Even groot. Tegenover je. Voor weduwen en weduwnaars. Je bent die ene deur. En het is niet gek dat je het bitter koud hebt en dat dat ook nooit meer overgaat. Je bent alleen. Het tocht, het gat kan niet meer gevuld zijn. Voor ons allen, ieder mens in huwelijk en daarnaast, heeft een tegenover nodig die niet hoger is dan jou. God zei, terwijl hij er voor de mens was, het is niet goed. Ook niet een dier of kinderen. weer die rare Michael Jackson, lager dan jou. Ieder mens heeft iemand nodig die hem of haar recht in de ogen kijkt, ziet en mag zien wat er binnen omgaat. Zegt wie je bent en het mag zeggen. Maar zo moeten ook onze vrienden zijn. En het is Gods zorg en uitspraak of het goed of niet goed met je is. God ziet het en doet er wat aan. En dit nemen we in ieder geval mee. Heren, u bekijkt met liefde en zorg of het goed met mij is als ik alleen ben. U hebt er wat aan gedaan. U doet er wat aan. En kijk eens om je heen. Hier heeft hij er in ieder geval iets aan gedaan. En het is ook de bedoeling dat we niet alleen naast elkaar zitten dat ene uur op zondag. Maar aan elkaar. En tegenover vriendschap hebben. Hier heeft God er al wat aan gedaan. U hebt er wat aan gedaan. U doet er wat aan. En ik zal het verwachten. En ik zal zo als de eerste mens reageren. Want wat vond Adam er nou van? Hij zegt: dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Adam was blij. Adam zei: wauw. Vanavond verder. Amen.